Welkom bij Radio Maria.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag luisteren we naar een catechese van pater Gerben Zweers in een reeks over het Onze Vader. Vandaag spreekt hij over uw rijk komen.
Welkom, beste luisteraars, naar weer een volgende catechese over het Onze Vader, het gebed dat we dagelijks bidden. En dit is de catechese over de bede uw rijk komen, uw koninkrijk komen. En als ik die bede hoor, dat gebed van het Onze Vader, dan moet ik denken aan mijn eigen afkomst. Ik ben van Nederlands afkomst en Nederland is, net zoals België, een koninkrijk. En nu 7 jaar geleden werd, in hetzelfde jaar als koning Filip, de nieuwe koning van Nederland, Willem-Alexander, ingehuldigd. De koning wordt niet gekroond, net zoals koning Filip, maar ingehuldigd. En u zou het niet verwachten in het doorgaans zo nuchtere Nederland, maar de inhuldiging daar is met heel wat meer pracht en praal omgeven dan de vrij eenvoudige inhuldiging van koning Filip. De inhuldiging van de Nederlandse koning vindt dan plaats op een mooie plek in Amsterdam, iedereen in zijn mooiste pak gezeten, en dan stapt een ceremoniemeester in een rokkostuum parmantig naar voren. En met een mooie staf slaat hij 3 keer op de grond en roept hij luid: de koning! En op dat moment schrijdt de nieuwe koning samen met de koningin naar binnen. Waardig, zich zeer bewust van de rol die hij zal moeten gaan spelen. En het was een zeer ontroerend moment, zo voelde ik bij mezelf. Het raakte mij echt toen geroepen werd: de koning! En toen hij binnenschreed, voelde ik: ja, dat is de nieuwe koning. Mijn koning. Ieder zal zich op een verschillende manier verhouden tot het koningshuis. Maar dat ontroerende, overweldigende, haast sprookjesachtige gevoel, dat was wel mijn gevoel. Dat is nu mijn koning. Wonderlijk dat zo'n woord mijn verbonden wordt aan een koning. En al weet je wel dat de koning nauwelijks macht heeft, en al is zij in België opperbevelhebber van het leger, het is de regering die soldatenlaarzen doet marcheren. Toch roept een koning blijkbaar, in ieder geval bij mij, soort gevoelens op van veiligheid, iemand die voor je uitgaat, die alle mensen verbindt, en die je ook verbindt met je wortels. De komende tientallen jaren zal hij verpersoonlijken wat mij met mijn land verbindt, waar ik trots op ben. Hij hoort bij mijn verleden en bij mijn toekomst. Hij hoort bij mij. In het verleden was een koning veel meer verbonden met regeren, maar ook met oorlog voeren. Letterlijk iemand die voor je vecht en ook in de strijd kan sneuvelen. En soms kan het koning zijn mythologische proporties aannemen, over de koningen van weleer, toen alles goed was, of ons rijk een machtig rijk was, een machtig land. Het land Israël heeft ook koningen gehad. En de eerste namen die ons dan meestal in het hoofd schieten, zijn die van koning David, van koning Salomon, en wellicht ook van koning Herodes, hoewel die minder in zijn rijk te zeggen had dan hij wilde. Koning David klinkt ons zo bekend in de oren dat we vergeten dat Israël ook heel lang geen koninkrijk was, terwijl alle omringende landen dat wel waren. Het Joodse volk had langzaam het land Kanaan geïnfiltreerd en veroverd en had het bevolkt. Het Joodse volk was niet één staat, maar had zich verdeeld in 12 stammen, op verschillende plaatsen in het landje Israël. Het is geen groot land. Dus dat zegt ook wel iets over de grootte van de stammen. Het waren kleine stammen, met de namen van de 12 zonen van Jacob, zoals Juda, Naftali of Benjamin. En deze stammen regelden hun zaakjes zelf. De 12 stammen leefden in een min of meer los verband ten opzichte van elkaar. Alleen als er dreiging kwam van buitenaf en een inval dreigde van vijandelijke stammen, dan verenigde men zich en koos de stammen een legeraanvoerder die men rechter noemde, om de stammen te leiden tegen de invallende legers. Samson wordt een rechter genoemd, of Gideon. Zolang er oorlog was, was er een taak voor de rechter. Maar als de dreiging voorbij was, werd hij van zijn taak ontheven en ging ieder stammetje weer terug naar het oude bestaan. Tot er weer een nieuwe dreiging kwam. Dat is natuurlijk geen sterk systeem. Gaandeweg ontstond er onvrede over het stammensysteem met een decentraal gezag. En het volk vroeg om een sterke leider die ook bleef als er geen oorlog was. Om die reden vroeg het volk aan de oude profeet Samuel om een echte koning. Zo kunnen we lezen in het boek Samuel dat de mensen tegen hem zeggen: "U bent oud geworden en uw zonen bewandelen uw wegen niet. Stel daarom een koning aan om rechter over ons te zijn. Een koning zoals alle andere volken die hebben." Maar Samuel vond het ongepast dat ze voorstelden: "Geef ons een koning om rechter over ons te zijn." Daarom bad hij tot de Heer. Maar de Heer zei tot Samuel: "Geef gehoor aan het volk, wat zij u ook vragen. Want ze verwerpen niet u, maar mij. Mij willen ze niet langer als koning." Dat is wel interessant om te lezen, want men kende dus wel een koning in Israël, maar de enige echte koning van Israël, dat is God zelf. En je kunt die verhouding ten opzichte van menselijk gezag ook wel vergelijken met, ook een mooi voorbeeld vind ik, van de kruisvader Godfried van Bouillon, die rond 1100 naar het Heilig Land trok met een groot leger en die Jeruzalem op de moslims veroverde, maar weigerde zich koning van Jeruzalem te noemen, op de plaats waar Jezus zelf een doornkroon droeg. Voor Israël was heel lang God het eenbrengend beginsel tussen de stammen. En niet een kwetsbare en voor kwaad vatbare man die in een paleis woont. Maar dat niet alleen. God is tenminste een koning die verbonden is met zijn volk en het goede wenst voor zijn volk. Als je mens als koning kiest, dan gaan de dingen toch anders lopen. Zo lezen we ook in de bedenkingen van Samuel. Samuel bracht, zo kunnen we lezen, het volk dat hem om een koning gevraagd had op de hoogte van wat de Heer gezegd had. Hij zei: "De koning die over u heerst zal de volgende rechten doen gelden. Uw zonen zal hij opeisen voor zijn wagens, voor zijn paarden en om zijn wagen te escorteren, om ze aan te stellen als leider van 1000 en leider van 50, om zijn akkers te ploegen, zijn oogst binnen te halen, wapens te maken voor de oorlog en zijn wagens uit te rusten. Uw dochters zal hij opeisen om zelf te bereiden, te koken en te bakken. Uw beste akkers, wijngaarden en olijftuinen zal hij van u afnemen en ze aan zijn dienaren geven." Als je mens tot koning maakt, iemand die zwak en kwetsbaar is en niet gericht is op het goede, maar alleen eigenbelang nastreeft, dan bouw je onrechtvaardigheid in. Zo kunnen we ook lezen: "Maar het volk wil niet naar Samuel luisteren en zei: toch moeten we een koning hebben. Dan zijn we gelijk aan alle andere volken. Onze koning zal rechter over ons zijn en voor ons uittrekken om onze oorlogen te voeren." Samuel hoorde de verlangens van het volk aan en bracht ze over aan de Heer. De Heer zei tot Samuel: "Ga in op hun verzoek en stel een koning over hen aan." Samuel gaat in op het verzoek van het volk. God wijst hem de man aan die Samuel tot koning moet salven. Saul. En met hem begint de lange lijst van koningen. Saul komt uit de kleinste stam van Israël, de stam Benjamin. En God wijst hem aan en Saul wordt gezalfd. Dit zijn allemaal signalen om te laten zien dat het weliswaar de volkswil is dat ze een koning willen, maar niet wie er koning wordt. God wijst aan en Samuel zalft uit naam van God de jonge knappe Saul tot koning van Israël. Men is koning bij de gratie Gods en niet omdat je dat zelf wil. Dat wordt ook uitgedrukt door de zalving. Je bent geen koning of profeet of priester omdat je door het volk bent aangesteld, maar omdat God dit wil. En God je ook de zendingskracht geeft en de macht geeft. Nu heeft het volk Israël dan wel een koning, maar dat betekent niet dat alles nu glad verloopt. Integendeel, Saul doet niet altijd wat God wil. En zo komt er een nieuwe koning, David. En die koning David is geen vrucht van Sauls lendenen, zoals we zo mooi zeggen, geen kind van hem, geen familie. Dus in zoverre is koningschap minder erfelijk, maar omdat God dit wil. Ook David zal in zijn latere leven verschillende keren een scheve schaats rijden. Het koningschap brengt Israël niet altijd zegen. In dat geval is het wel mooi een van de weinige fabels te noemen uit de Bijbel. In het boek Rechters, het 9e hoofdstuk, wordt de volgende fabel verteld. En een fabel is een verhaal waarin natuur meespeelt, dieren of planten. Eens gingen de bomen erop uit om iemand tot koning te zalven. Ze vroegen aan de olijfboom: "Wilt u koning over ons worden?" Maar de olijfboom antwoordde: "Moet ik dan ophouden met mijn olie te geven, waar goden en mensen mij om eren? En moet ik boven de andere bomen gaan zweven?" De bomen vroegen aan de vijgenboom: "Wilt u koning over ons worden?" Maar de vijgenboom antwoordde: "Moet ik dan ophouden met mijn zoete en heerlijke vruchten te geven? En moet ik boven de andere bomen gaan zweven?" Daarop vroegen de bomen aan de wijnstok: "Wilt u koning over ons worden?" Maar de wijnstok antwoordde: "Moet ik dan ophouden met mijn sap te geven, dat goden en mensen verblijdt? En moet ik boven de andere bomen gaan zweven?" Daarop vroegen alle bomen aan de doornstruik: "Wilt u koning over ons worden?" En de doornstruik antwoordde: "Als u mij werkelijk tot koning wilt zalven, kom dan maar schuilen onder mijn schaduw. Wilt u dat niet, dan zal er van het doornstruik een vuur uitgaan, dat zelfs de steders van de Libanon verteert." Koningschap en Israël hebben dus een moeizame verhouding tot elkaar. In de tijd van het Babylonische ballingschap verdwijnt het koningschap geheel en wordt Israël overheerst door vreemde heersers. Maar het rijk van koning Saul, David en Salomon blijft altijd in het collectieve geheugen hangen als een romantisch droombeeld. Ideaal en werkelijkheid lopen door elkaar heen. God wordt ook voorgesteld als een koning en blijft dat doen de eeuwen door. Hij is de koning der koningen. Het is wel een ouderwetse koning. Het is geen koning volgens een constitutionele monarchie, maar iemand die regeert met absolute macht. Het is wel een macht die iedereen ten goede komt, maar toch. Zo lezen we in Psalm 93: "De Heer is koning, met majesteit bekleed. Met macht heeft de Heer zich bekleed en omgord. Vast staat thans de wereld ontwrikbaar. Vast staat van den beginne uw troon, voor de tijden waart gij." Of in Psalm 97: "De Heer is koning, hem vieren de aarde, vreugde rijken van kust tot kust. Rondom hem is donker van wolken, de orde des rechts graagt zijn troon. Vuur gaat voor zijn naderen uit, verschroeit wie hem willen weerstreven." En wat verder: "Schuwt zo gij de Heer kiest het kwade, die het leven hoedt van zijn getrouwen, redt hen ook uit de greep van de bozen. Er daagt voor de rechtvaardigen licht. Vreugde wacht de oprechten van hart. God wordt als een koning voorgesteld. Een rechtvaardige koning. En bij een koning ga je ook op audiëntie. Dat is altijd spannend. Ik heb ooit het geluk gehad om een keer bij paus Johannes Paulus II op audiëntie te zijn geweest, toen ik net priester was, 20 jaar geleden. Dan hijs je in je mooiste pak, je vraagt naar de regels, je moet er heel vroeg zijn en je wacht gewoon af wat anderen zeggen wat je moet doen. En alles ademt dan een serene stilte. Zo is het ook bij een koning als je op bezoek gaat. Al zal het tegenwoordig iets losser zijn. Zoals Philip Goebbels bij zijn naamgenoot koning Philip op bezoek kwam. In Nederland op Koninginnedag zag je in het verleden nog wel dat mensen geschenken brachten aan de toenmalige koningin toen ze op bezoek kwamen bij het paleis en het bordes opliepen met hun geschenken en dan achterwaartse trap van het bordes afgingen. Omdat, zo is de regel, je nooit je rug toont aan de koningin. Dat is onbeleefd. Dus zo ging iedereen achterwaarts het bordes af met de nodige schrik en beven dat je niet gaat struikelen. Het gebed Onze Vader is ook alsof je eerst bij een koning op audiëntie gaat. Het Onze Vader is de aanhef van een koning. Eerst spreek je hem aan in 3 beden. 3 beden die gericht zijn op een u en 4 gericht op een wij. Je kunt ook vergelijken met de 10 geboden. 4 die gaan over een u en 6 over een wij. Maar het primaat ligt bij God. Hij is koning.
Laat nu een gejuich ontstaan. Van land tot eiland, oceaan tot oceaan. De wolken zijn zo donker om hem heen. Zijn troost op gerechtigheid alleen. Een vuur loopt voor hem uit naar elke kant. Een vlam die alle vijanden verbrandt. Schittert witter dan het witste licht. De aarde ziet het heel, de wereld beeft van schrik. De Heer verschijnt, de bergen smelten weg als kaars bij de hitte van het vuur. De hemel zingt van zijn rechtvaardigheid. De volken zien hoe prachtig hij verschijnt. Oh, ja, hoe prachtig hij verschijnt. Voor idolen domweg door de knieën gaan. Zal met lege handen staan. Die goden moeten buigen voor de Heer. Heel Juda staat te juichen, u regeert. U Heer, de hoogste in ons wereldhuis. U toren boven alle goden na. Blijft ver bij al het kwaad vandaan. De Heer beveiligt mensen die dicht bij hem staan. Bevrijdt ze uit een wereld van gedraai. Het licht is voor rechtvaardigen gezaaid. Wie eerlijk is, kan blij zijn met de Heer. Wees blij met hem en geef hem alle eer. Oh, hey.
bij een koning hoort ook een rijk, een koninkrijk. Het is toch iedere keer als je in je paspoort kijkt het moment van vertrouwdheid. We horen bij een koninkrijk. Dat is ook een heel concreet koninkrijk. Met duidelijke landsgrenzen en ingericht rechtssysteem. Het koninkrijk van God of koninkrijk der hemelen is een centraal thema in de prediking van Jezus. Maar wat dat koninkrijk is, is niet zo heel duidelijk. De Romeinse overheid kon het alleen maar heel concreet voorstellen. Dit is de koning der Joden, stond er boven zijn kruis geschreven. Hem verwijtend dat hij Herodes van de troon wilde stoten. Maar gaat het in het Rijk der Hemelen om het koningschap van Jezus? Willen de mensen Jezus tot koning uitroepen? Als Jezus voor Pilatus staat, verdedigt hij zich op de vraag of hij de nieuwe koning der Joden is. Zo kunnen we lezen in het 18e hoofdstuk. Jezus antwoordde: Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben, dat ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier. Pilatus hernam: Gij zijt dus toch koning. Jezus antwoordde: Ja, koning ben ik. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem. Dan is er toch wel iets vreemds aan de hand. Of Jezus de koning is van het Rijk der Hemelen, of dat God koning is, lopen door elkaar heen. In ieder geval in het Johannes-evangelie. Als we het onze Vader bidden, dan bidt Jezus: Uw koninkrijk komen. Het is gericht tot de Vader, dus het is het koninkrijk van God, niet dat van Jezus. Jezus heeft wel deel aan het Rijk der Hemelen. In Matthäus-evangelie klinken de woorden over het koninkrijk het eerst uit de mond van Johannes, in het 3e hoofdstuk. In die tijd trad Johannes de Doper op en preekte in de woestijn van Judea: Bekeer u, want het Rijk der Hemelen is nabij. Wat het koninkrijk betekent, dat laat Jezus zien door zijn woorden en door zijn daden. Als de bergrede begint met de zaligsprekingen, is het: Zalig de armen van geest, want voor hen is het Rijk der Hemelen. En de 8e zaligspreking wordt ook afgesloten met het Rijk der Hemelen. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der Hemelen, lezen we in het 5e hoofdstuk van Matthäus-evangelie. Blijkbaar is dat een belangrijk thema, dat Rijk der Hemelen. Het is geen gebied waar je naartoe kunt behoren of waar je de landsgrenzen voorbij kunt gaan. Maar wat is het dan wel? Jezus probeert door gelijkenissen duidelijk te maken wat het koninkrijk der hemelen is. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Zo lezen we Matthäus-evangelie, 13e hoofdstuk. Het rijk der hemelen lijkt op een mosterdzaadje dat iemand op zijn akker zaaide. Weliswaar is dit het allerkleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen. Het wordt een boom, zodat de vogels uit de lucht in zijn takken komen nestelen. Of in Markus 14, de hoofdstuk, kunnen we lezen: Luister. Eens ging een zaaier uit om te zaaien. Toen hij aan het zaaien was, viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op rotsachtige plekken waar het niet veel aarde had. Het schoot snel op, omdat het in ondiepe grond lag. Maar toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Het koninkrijk van God is iets geestelijks. Kort nadat het onze Vader door Jezus aan zijn leerlingen geleerd wordt, zegt Jezus dat je God niet kunt dienen en de mammon. Maak je toch geen drukte over geld en eten en kleren, maar zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan zal het alles u erbij gegeven worden. Dan ga ik toch maar even naar die zaligsprekingen. Het koninkrijk van de hemel heeft met arm van geest zijn van toen je klein maken. Je een bedelaar voelen tegenover God. En het heeft te maken met het doen van gerechtigheid. Het koninkrijk van God is daar waar gerechtigheid gedaan wordt. Of anders gezegd, waar Gods wil gedaan wordt. Het rijk van God is daar waar Gods wil gedaan wordt. En hoe doen we Gods wil? Ik zou zeggen, niet voor niets staat het onze Vader halverwege de bergrede. Lees de bergrede maar eens om te ontdekken hoe wij aan Gods wil kunnen voldoen. Het is geen afstreeplijstje van als ik dit maar doe, dan ben ik safe. Maar een uitdrukking van een geesteshouding dat uitmondt in je handelen. Zo leven dat God koning is in jouw leven. Uw rijk komen. Ook hier drukken we een verwachting uit. Het Onze Vader is een uitdrukking dat we zo in het leven willen staan. De eerste christenen leefden zeer sterk in het geloof dat dit rijk heel snel zou komen. Er waren vervolgingen en beproevingen. Maar stil maar, wacht maar. Even uithouden en vasthouden. Maar dan komt Jezus. Zo moeten we ook verschillende uitspraken van zowel Jezus verstaan, maar ook die van de apostel Paulus. Als hij bijvoorbeeld zegt tegen de christenen van Thessalonica: ook toen we bij u waren, hield u telkens deze regel voor: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Dat het geen algemene regel is tegen werkeloosheid binnen de christengemeenschap, maar een reactie tegen medechristenen die de komst van de Heer verwachten en omdat Jezus toch terug zou komen, ook niet meer gingen werken, want dat was van de wereld. Maar naarmate die tijd steeds vorderde, kwam men echter tot de teleurstellende gedachte dat die komst van het Rijk wel erg lang op zich liet wachten. En dat betekende langzaam ook een verandering in de gedachten van de eerste christenen. Het was een verandering van de spoedige verwachting van de komst van het Rijk der Hemelen naar de vraag: op welke manier kan men deel krijgen aan het Rijk der Hemelen? Zo lezen we in Lucas: toen hem door de Farizeeën de vraag werd gesteld wanneer het Rijk God zou komen, gaf hij hun ten antwoord: de komst van het Rijk Gods kunt ge niet aan waarnemen. Men kan niet zeggen: kijk, hier is het of daar is het. Want het Rijk Gods is midden onder u. Uw Rijk komen is enerzijds een bede dat het Rijk mag komen en tegelijk een bede dat men ook naar die verwachting mag leven. We verwachten het Rijk, maar met de komst van Jezus is het Rijk tegelijkertijd al aangebroken. Waar Christus is, daar is het Rijk Gods aanwezig, zegt Paus Benedictus. Het leven van dit Rijk is het voortleven van Christus in de zijnen. Als we bidden om het Rijk Gods, zegt Paus Benedictus, vragen we aan Jezus: maak ons tot de uwe Heer. Doordring ons, leef in ons. Verzamel de verstrooide mensheid in uw lichaam, zodat in u alles aan God onderworpen wordt en u dan alles aan de Vader zult overdragen, zodat God alles in allen zal zijn. Tot zover de catechese over uw Rijk komen in het gebed van het Onze Vader.
Mijn koning draagt een doornenkroon, bespot, bespuugd, geslagen. Mijn koning ondergaat de hoon en ik hoor hem niet klagen. Ik begrijp niet alles, maar als ik naar u kijk, voel ik een diep verlangen naar waarheid, naar uw koninkrijk. Jezus, u wil ik volgen. U bent zo groot. U bent de Zoon van God. Het levende brood. Mijn koning draagt de last en lijdt tot het uiterste gedreven. Mijn koning buigt zijn hoofd en zwijgt. Hij heeft de geest gegeven. Ik begrijp niet. Maar als ik naar u kijk, voel ik een diep verlangen naar waarheid, naar uw koninkrijk. Jezus, u wil ik volgen, u bent zo groot, u bent de Zoon. Het levende brood, Jezus, u wil ik volgen. U bent zo groot, u bent de Zoon van God. Het levende brood, u bent het levende brood. Het levende brood. Jezus, u wil ik volgen. U bent zo groot. U bent de Zoon van God. Het levende brood. U bent het levende brood.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze derde catechese over het Onze Vader. Vandaag over de zin Uw Rijk komen. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.